Broeders en zusters, jullie hebben van de week een e-mailtje gehad of een appje van de ene Jan of van de andere Jan. Ik weet niet wie ze verstuurt. Met de mededeling dat ik vandaag zou spreken over Genesis 39 en Genesis 40. En het thema was dan de teleurstelling in het leven van een christen. Hoe ga je daar nou mee om? Nou, dat had ik voorbereid, maar ik heb vanmorgen toch de overtuiging gekregen dat ik over iets anders moet spreken. Dat ga ik dan ook doen. En wat ik wel mooi vind, Jan die las net uit Matteüs 6 en daar wil ik ook naartoe. Dat wist hij nog niet. En het gaat ook over gebed, dus ik wil vragen of je met mij wil bladeren naar Matteüs hoofdstuk 6. En dat wil ik gewoon eerlijk vanmiddag met jullie delen. Ik merk als ik hier spreek en er is ruimte voor open gebed dat jullie het best lastig vinden om je uit te spreken. Nou, dan hoef je natuurlijk niet allemaal je vinger op te steken wie dat wel lastig vindt en wie dat niet lastig vindt. Maar ik ervaar in mijn geest, als er dan ruimte is voor open gebed, dat jullie dat heel moeilijk vinden. Om gewoon uiting te geven aan dat wat er in je hart is. En daar kan je heel veel redenen voor aandragen natuurlijk, dat dat te begrijpen is en dat dat je achtergrond is. En dat je zo niet bent opgevoed en dat dat misschien in deze omgeving niet gebruikelijk is. Nou ja. Je kent al die redenen wel, maar daarmee verandert er nog niets in je hart. En dat is zo jammer. En daar heb ik ook de afgelopen tijd wel over nagedacht. Als ik dan naar huis rijd, dan denk ik wel eens, wat is dat nou daar in Kesteren? Het lijkt wel of er een soort deken overheen ligt en ze zetten die stap niet. Ze maken die keuzes niet. En ze leggen zich eigenlijk neer, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar er zijn er sommigen wel van jullie, die leggen zich neer bij... Ja, zo is dat nu eenmaal, zo ben ik nu eenmaal, zo zijn we dat gewend, of dat zijn we juist niet gewend, of doe maar gewoon, dan doe je... Maar de Heer wil juist in gesprek met jou en mij. De Heer, de God die wij dienen, is geen God van wetten en regels. Is geen God van religie, maar van relatie. Nou, en gebed is een instrument, een tool, om die relatie te onderhouden. Nou, als je dat nou krijgt aangereikt, dan moet je daar iets mee gaan doen. Wat ik zojuist deelde, heeft betrekking op het open gebed. Hè? Het gebed zo hier in de gemeente, in de samenkomst of door de week. Ik weet natuurlijk niet hoe jullie persoonlijk gebedsleven is. Maar de vraag is, als we in het openbaar niet zo vrijmoedig naar de Heer zijn, dan vraag ik me ook af, hoe gaat het nou met jullie persoonlijke gebedsleven? Hoe ga je nou om met de Heer? En datgene wat ik zojuist vertelde, bedoel ik niet als een verwijt, om je negatief weg te drukken, maar ik wil je juist triggeren en uitdagen om vanuit die vastgeroeste gedachte, overtuiging, om daaruit los te breken en om gebed te gaan beoefenen, zodat je in je leven ook de kracht van gebed ervaart. Is toch mooi of niet? Verlang je de kracht van gebed te ervaren in je leven? Of heb je het idee, als ik bid, ja, ik prevel maar wat in het luchtledige en misschien gebeurt er wat. Ja, als je er zo in staat, dat is zo jammer. Want het gebed is een van de meest krachtige wapens die God ons heeft gegeven. Ik moest denken in de voorbereiding aan een uitspraak, een stelling, die luidt als volgt. Gebed is de motor van ons persoonlijk geestelijk leven. Of gebed is de motor van ons gemeenteleven. Dus gebed is een motor voor jou persoonlijk in het leven met de Heer. Maar gebed is ook de motor in het geheel van de gemeente. Stel voor, jullie zijn allemaal rijk bedeeld in deze omgeving met al die telers en die kwekerijen en zo. Je gaat een nieuwe auto kopen. En je gaat naar de betreffende dealer. Je hebt natuurlijk al wat voorwerk gedaan. En je hebt een auto op het oog. Dat je zegt, ja, dat is echt de auto die wil ik hebben. Die kleur. En, nou ja. En je komt bij die dealer. En uiteindelijk valt de prijs, als je wat meer rekensommetjes gemaakt hebt, toch wat tegen. Het is natuurlijk altijd te duur. Ja, wat is duur, hè? Maar goed, het is te duur. Dus je gaat met die dealer in gesprek. En je zegt, nou, ik wil ontzettend graag die auto hebben, maar tegen de prijs die je vraagt, dan gaan we er niet uitkomen. Dus willen we tot een deal komen, dan zal er iets van die prijs af moeten. Nou, dan zegt hij, nou dan weet ik nogal wat. We kunnen op bepaalde onderdelen bezuinigen. Dan heb je wel wat minder luxe, wel wat minder comfort. Maar dan heb je wel de auto van je dromen. Nou, en jullie zijn helemaal niet veel eisend natuurlijk. Hè? Als je droog zit en hij doet het, dan ben je al tevreden. Want jullie hebben met Paulus geleerd om tevreden te zijn. Dus je zegt, nou haalt die luxe en de comfort er maar af. Wat hou ik dan over? Nou, en dan zie je dat die prijs die jij in gedachten hebt, of die voor jou te betalen is, die komt steeds meer in zicht. En je komt op een gegeven moment tot een deal. En je zegt, nu zijn we eruit. En hij zegt, ik zal hem rij klaarmaken. Je kan hem opkomen halen. Nou, je hebt de auto van je dromen, maar er is wel wat op bezuinigd om het allemaal mogelijk te maken. Om het rijgenot echt te gaan ervaren. En je rijdt blij de showroom uit met die auto. Maar stel nou voor, vind je natuurlijk een dwaas voorbeeld, maar dat je zegt, nou, al die luxe, die moet er aan blijven, maar ik bezuinig wel op de motor, haal die er maar uit, zeg ik tegen die dealer. Nou ja, dat scheelt nogal wat natuurlijk. Dus je mag die motor er gewoon uithalen, voor de rest moet alles erin blijven zoals erin zit. En die dealer, die kijkt je aan. Wat is dat voor een dwaas voorstel? Want nu wordt het mensenwerk. Nu moet je die auto zelf uit de showroom gaan duwen. Dat is natuurlijk een dwaas voorstel. Als je dan bezuinigt op een auto, dan ga je niet op de motor bezuinigen, toch? Dan doen we dat op die andere ding. Maar niet op de motor waar we het juist van moeten. Ik ben toch wel te verstaan achterin. Waar we het van moeten hebben. Nou, wat zie je nou in de praktijk van heel veel christenlevens? Ze bezuinigen op datgene waar ze het nou net van moeten hebben. Als ze druk hebben, met van alles en nog wat. Als ze stress hebben, als ze zorg hebben. Het eerste wat onder druk staat is het gebed. Waarvan ik net gezegd heb, dat is de kracht van ons persoonlijk geestelijk leven. Maar ook de kracht van de gemeente. Dus als we ergens op bezuinigen, om welke reden dan ook, dan bezuinigen we niet op gebed. Want dat is de motor van ons leven. En als je er wel op bezuinigt, dan wordt het net als met die auto die je wil aanschaffen. Dan wordt het mensenwerk. Dan moet je alles uit eigen kracht doen. Daar word je heel moe van. Vaak ook nog gefrustreerd. Want er moet alles uit jezelf opkomen. Dat trek je niet, dat hou je niet vol. En daarom wil ik om deze twee redenen vanmiddag iets delen over gebed. Eén, om jullie een beetje los te krijgen. Of de Heer wil dat je er vrijmoediger mee omgaat. Dat je echt een bidder wordt, dat er iets gaat gebeuren op de Betuwe. En daarvoor gebruikt hij gebed. Ja, maar wie ben ik? Ik hoor het jullie al denken. Wie ben ik? Nou, Elia was een man van gelijke beweging als wij. Dat is toch mooi? Elia is de wonderprofeet, hè? Die staat heel hoog aangeschreven in Israël. Hij was de wonderprofeet. Een man van gelijke beweging als jij en ik. Hij bad een gebed dat het zou regenen. Hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het gebeurt allemaal. Kijk, als ik dat lees, dan moet je zeggen, ik wil worden zoals Elia. Nu gaan we beginnen. Dit was de inleiding. Kort stukje. Matteüs hoofdstuk 6. Daar lezen we in vers 5. En wanneer u bidt, de Heer Jezus gaat ervan uit dat je sowieso bidt. Wanneer je bidt, dan zal je niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen op de hoeken van de straten te staan bidden. Om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Wat is het loon van deze mensen? Roem en eer van mensen. Dat ontvangen ze ervoor. Maar niet de instemming van God. Als je zo bidt. Maar, vers 6, u, wanneer u bidt, als een tegenstelling, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader. Mooi, hè? Tot uw vader. Niet een vaag persoon of zo. Je vader. Tot hem bid je. Hij nodigt uit. Die in het verborgen is, dat wel. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het in het openbaar gaan vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk. Want uw vader weet wat u nodig hebt. Wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Een prachtig stukje, een bekend stukje, een kort aantal versen. Maar daar ligt heel veel in. En ik hoop dat je je inspant om daarin mee te komen. Als je dit stukje goed wil begrijpen, kan je 3 vragen stellen. Dan kan je het allemaal thuis vertellen. Misschien ga je wel naar je moeder of naar je schoonmoeder. En dan ga je het natuurlijk doorgeven wat je hebt gehoord. Hè? Want je krijgt iets, jij bent niet het eindstation van de boodschap. Je bent doorgeefluik. Hè? Dus jij bent niet het eindstation, je ontvangt iets om het door te geven. 3 vragen. De eerste is deze. Nou, 3 punten zijn jullie wel gewend in deze regio, toch? De eerste is deze. Wie is het die hier onderwijst? Wie onderwijst die nou eigenlijk? In de tweede plaats, aan wie geeft hij onderwijs? En in de derde plaats, wat is nou het inhoud van dat onderwijs? Het gaat over gebedsonderwijs. Wie geeft het? Aan wie geeft hij het? En wat is de inhoud daarvan? En ik wil dit toch delen, vandaar dat ik gewijzigd ben. Opdat het gebed in jullie leven zich zal vermenigvuldigen. En opdat je persoonlijk, maar ook als gemeente, meer de kracht van gebed gaat ervaren. Dat je gaat leven door die kracht. En dat gebed een stijl van leven gaat worden. Daar gaat het om. Dus een beetje uit je comfortzone komen, dat was de eerste reden. Dat het niet meer zo bedekt ligt allemaal. Maar uit je comfortzone komen. En ook uiteindelijk de kracht van gebed te gaan ervaren. De Heer Jezus, hij is het die hier onderwijs geeft. Nou, dat wist je natuurlijk al. Maar waarom benadruk ik dat? Nou, het is heel belangrijk. Wie geeft nu uiteindelijk onderwijs? Nou, dat is de allerhoogste profeet. Dat is de Zoon van God. En dan moet je vanmiddag op het puntje van je stoel gaan zitten. Er zijn nogal veel mensen die zijn nogal sprekersgevoelig, hè? Als de ene er is, dan komen ze wel. En als die andere er is, dan komen ze niet. De Heer Jezus spreekt. Geloof je dat? En hij wil mij als een kanaal van zijn zegen gebruiken. Maar hij geeft onderwijs. Geloof je dat nou vanmiddag? Daarom begrijp ik niet dat mensen ongeïnteresseerd in een samenkomst kunnen zitten. Want als Jezus onderwijst, dan valt er altijd wat te leren. En zijn onderwijs, dat heeft hij zelf gezegd, is geest en leven. Hij vertelt niet uit boekjes of zo, of vanuit overlevering. Hij spreekt direct uit de troon van God. Mooi is dat, hè? Hij zegt, er zijn veel rabbies, maar mijn onderwijs is geest en leven. Dat is heerlijk, ook vanmiddag. En van hem staat geschreven in 1 Petrus 1, vers 21, als je meeschrijft, kan je die tekst opschrijven, dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten, 1 Petrus 1, vers 21, opdat we in datzelfde spoor zouden volgen. In de taal van 2019, goed voorbeeld doet goed volgen. Dus, waarom is het belangrijk wie hier onderwijs geeft? De Heer Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten. Ook wat betreft het gebedsleven. En dat is belangrijk. Je kan een boodschap brengen, een bijbelstudie doorgeven, die klinkt als een klok. En die gaat dan over een bepaald thema, een bepaald onderwerp. Maar weet je wat dat nog belangrijk is? Nou moet je vanavond niet allemaal Annette en mijn vrouw gaan bellen. Maar het is wel van belang of ik leef wat ik preek. Toch? Practice what you preach, zegt de Engelsman. Dat is belangrijk. Want je kan een prachtig verhaal hier op podium vertellen. Maar als ik niet praktiseer wat ik onderwijs, dan ben ik ook een huichelaar. Maar waarom is het belangrijk wie hier dat onderwijs geeft? Omdat die persoon gebed heeft onderwezen, maar ook gebed heeft gepraktiseerd. Daar gaat het om. En dat is heerlijk. Hij is er als het ware zelf doorheen gegaan. Als je de evangelie hier naast elkaar legt, dan zie je dat alle evangelieschrijvers het accent leggen op het gebedsleven van Jezus. Mag ik het eens zo zeggen? Gebed was de rode draad door het leven van de Heer Jezus heen. En in de taal van vandaag, het was zijn lifestyle geworden. Vandaag heb je mensen ook in de kerk. De een zit op de damvereniging. En de ander zit op de voetbalvereniging wat mij betreft. En de ander houdt zich veel bezig met gebed. Die doet dat erbij. Maar dat was niet het leven van Jezus. Jezus' leven werd gekenmerkt door gebed. Dus gebed was de rode draad door zijn leven en bediening heen. Dat hing er niet maar bij. Gebed was het middel waardoor hij leefde en zijn bediening uitoefende. Zie je het verschil? Sommigen van jullie zijn op de fiets. Maar ik vraag me af, hebben jullie nou nagedacht voordat je op de fiets staat? Hoe ga ik dat nou doen? Hè? Hoe kom ik nou bij die samenkomst?
Je zegt, ja, Jacques, wat is dat nou? Je hebt wel eenvoudige voorbeelden vanmiddag, zeg. Dat is niet helemaal ons niveau. Maar je hebt er niet over nagedacht toen je op je fiets stapte, toch? Je stapte op je fiets, je fietste weg. Hoe komt dat? Fietsen behoort bij jouw stijl van leven. Dat doe je al jaren. Daar denk je niet meer over na. Dat doe je gewoon. Daar ben je helemaal mee vergroeid. Begrijp je wat ik bedoel? En dat is ook met gebed belangrijk. Dat het er niet maar bij hangt, maar dat jouw leven verweven is met gebed. En daar moet je naartoe groeien. En in het leven van Jezus zag je dat terug. Mooi, hè? Jozef en Maria zochten hem. En dan zegt hij, klein mannetje nog, wist je niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Had je toch kunnen weten? Toen was hij nog jong. Toen groeide hij naar de volwassenheid. En dan waren de discipelen hem soms ook kwijt. Waar is Jezus nou? En dan was hij het veld weer ingegaan. Of er was de berg op, was hij in gebed. En dit heeft een spoor getrokken in het leven van de discipelen. Daarom is het zo belangrijk, wie onderwijst hier? Nou, dat was iemand die gebedsprincipes onderwees, maar die ook een gebedsleven praktiseerde. Practice what you preach. Nou, dan moet je alle sprekers die hier staan, moet je op beoordelen. En ook je oudste. Daarom is het wel eens goed om even een familielid te bellen of zo. Van, hij kan aardig babbelen, maar hoe is hij thuis? Is hij ook zo fijn in de omgang? Of leeft hij ook een leven van gebed? Want anders houden wij mensen dingen voor die wij zelf niet praktiseren. En weet je, dat proeven mensen op een gegeven moment. Dan is het een mooi verhaal, maar je bent er niet doorheen gegaan. Dat is net zoals met zo'n richtingaanwijzer, hè? Zo'n rondonde, zo'n koude, kille, stalen paal. Staat erop Kesteren of Renen. Nou, die paal ligt niet. Maar als je hem aanraakt, het is dood, koud en keel. Maar als je nou iemand, als je staat te liften en iemand neemt je mee, en die zegt, nou, ik weet precies waar jij moet zijn. Je had je bordje klaar waar je naartoe moet. Stap maar in. Ik ben er zelf geweest. Ik rijd er zo naartoe. Dat is iets anders, toch? Maar het is ook met bidden zo. Je kan veel principes over gebed delen. Maar aan de Heer Jezus proefde de discipelen, gebed is echt een tool, een geestelijk instrument. Daar ga je als vanzelf door leven. En dit is belangrijk. Ik heb hier neergeschreven, gebed was de rode draad in het leven van Jezus. En de Heer Jezus heeft eigenlijk 3 bevelen gegeven. Nou, misschien 4. Het eerste werkwoord wat hij zei, kom allen tot mij. Als je vermoeid en belast bent, het eerste. Voor zover je nog niet gekomen bent, nu kan het nog, hè? Je weet niet of je er morgen nog bent. Dus hij zegt nu nog, kom tot mij. Het tweede zou je kunnen zeggen, ga, waar ik je zend. We zijn natuurlijk missionair, hè? Elke gemeente moet missionair zijn. We zitten hier niet ons te verkneuteren bij elkaar. Met elkaar. Nee, we zijn missionair. Dus het eerste is kom, het tweede is ga. Het derde wat Jezus leert is doe wat ik beveel, gehoorzaamheid. En het vierde, daar heeft het vanmiddag mee te maken, is bid te alle tijden. Kom, ga, doe en bid. Opdat ik door jou heen kan werken en mijzelf aan een wereld verloren in schuld kan openbaren. En jij in het laatste van de laatste dagen verschil maakt in de wereld waarin je leeft. Is dat je verlangen? Is dat waar je naar uitziet? Nou, dat was het eerste punt. Tweede. Aan wie gaf de Heer Jezus gebedsonderwijs? Dat waren zeker een stelletje leken. Die kwamen de Heer Jezus tegen en die hoorden in één keer de term bidden vallen. En die zeiden, bidden, wat is bidden? Wij zijn leken, we hebben er helemaal geen kijk op, we weten er niets van. Waren dat leken? Nee. Als je het parallelgedeelte leest, bijvoorbeeld Lucas 11. Jan die begon daar natuurlijk mee toen je het Onze Vader opzegde. Daar lezen we over de Heer Jezus die aan bidden was. Lucas 11 vers 1, kijk het maar na. En nadat Jezus gestopt was met bidden, stellen de discipelen een vraag. Heren, leer ons bidden. Je hebt toch meegedaan net? Dan heb je dat gehoord. Leer ons bidden. Dit moet je goed vasthouden. Aan wie gaf de Heer Jezus gebedsonderwijs? Nou, dat waren niet een paar leken of zo die nergens vanaf wisten. Dat waren mannen die dagelijks met hem leefden en wandelden. Je zal zeggen, nou ja, dan is bidden toch een klein kunstje. Dan vraag je toch niet meer om gebedsonderwijs? Dan weet je het inmiddels wel. Nou, dit vind ik zo mooi aan die... Wat is een discipel trouwens? Dat is allereerst een leerling van de Heer Jezus. Hij, de rabbi, zij, de leerlingen. In de tweede plaats, volgelingen. Dus je zet je voeten in het spoor van Jezus. Op het smalle pad achter Jezus aan. Herkenbaar ook voor je? Smal pad. Maar in de derde plaats, en daar gaat het me vanmiddag om, een discipel is ook een vertrouweling. En hoe luidt die tekst ook alweer? Die heb je allemaal wel geleerd. In de berijming ken je hem wel, maar in de Bijbel staat hij als volgt genoteerd. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Dat is een mooie tekst, hè? Dus God deelt zijn hart en zijn gedachten heel bijzonder met hem, met haar, die vertrouwelijk met hem omgaat. Is dat ook herkenbaar in je leven? En daarom de vraag van de discipelen. Zij gingen vertrouwelijk met Jezus om en Jezus geeft hen gebedsonderwijs naar aanleiding van hun vraag. Nou, moet je even opletten. Weet je wat mij opviel? Ze vragen niet, Heer, leer ons spreken. Ze vragen ook niet, Heer, hoe kunnen we een goede Bijbelstudie doorgeven? Of, een beetje populaire termen vandaag, preken met impact. Leer het ons eens, Heer. Dat vragen ze ook niet. Ze vragen ook niet, leer ons te genezen. Of tekenen en wonderen te doen, dat vragen ze niet. Het volgt allemaal wel, maar het is niet hun vraag. Dit moet je goed opmerken. Dat is toch typisch? Ik had denk ik een andere vraag gesteld. Heer, ik wil preken met impact. Leer me het. Nee, ze hadden in het leven van Jezus een geheim ontdekt. Want ze zagen hem bidden. Ze zagen hem bewegen onder de mensen. Ze hoorden hem spreken. Ze zagen hem tekenen en wonderen doen. En ze dachten bij elkaar. Hij moet een geheim hebben, jongen. Hoe kan het allemaal dat dit gebeurt? Dat vloeit ergens uit voort, dat is een gevolg ergens van. En in Lucas 11 lees je dat, wat ik aanhaalde, vers 1, heel duidelijk. Hij had net gebeden, hij was gestopt en toen volgde die vraag. Leer ons bidden. Het geheim van Jezus, als zoon van God en zoon des mensen, was het gebed. Ik ben wel eens benieuwd hoe jullie daarmee omgaan. Hè? Ik ken jullie niet allemaal persoonlijk, maar als er hier iemand is, en die zijn er toch, die geestvervuld leven. Die toegewijd aan de Heer leven. Die enthousiast zijn voor de Heer Jezus. Die alles ervoor over hebben. Waar echt iets van uitgaat. Nou, dan kan je twee dingen doen, hè. Je kan je er ook aan gaan ergeren. Dat mag je niet doorvertellen. Maar ik ergerde me vroeger soms wel eens aan dat soort mensen. Die waren mij een beetje te. Ja, je durft geen amen te zeggen. Maar misschien denk of dacht je er ook wel zo over. En dan kan je gaan ergeren aan die mensen. Moet dat nou zo? Tegen mij zeiden ze ook op een gegeven moment niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos. Een beetje zo'n grijze muis. Nou, daar heb je net niks aan. Dan wordt het niks in je leven. Maar als je nou zo iemand ontmoet, dan moet je niet kritisch worden of jaloers worden. Dan moet je naar zo iemand toe gaan en zeg je, broeder, zuster, wat is nou jouw geheim, joh? Want ik zie iets in jouw leven en in jouw ogen, dat wil ik ook hebben. Als ik dan met de Heer Jezus leef, dan wil ik leven op de manier zoals jij leeft. Daar gaat wat vanuit. Dus je moet niet jaloers worden. Je moet vragen naar het geheim. En dat hadden de discipelen ontdekt. Ze zagen Jezus bezig. Dan was hij weer met een lamme. Dan weer met een blinde. Dan onderwees weer de fariseeën en de schriftgeleerden. Dan ging hij weer om met hoeren en tollenaren. En hij was maar rusteloos actief. Doende de wil van de Vader. Waar of niet? Want hij had maar één verlangen. Mijn Vader moet verheerlijk worden. Maar Heer Jezus, hoe krijgt u het allemaal voor elkaar? Hoe komt het allemaal uit uw handen? Ik heb een sleutel. Ik heb een geheim. Wat is dat? Een leven van gebed. En toen vroegen ze, Heer, leer ons bidden. Terwijl ze een leerling waren reeds. Ze waren al een volgeling, ze waren ook een vertrouweling. Maar juist voor hen is een verdiepingsslag wat betreft gebedsleven noodzakelijk. Begrijp je wat ik bedoel? Heb je ook dat verlangen? Ik vraag vanmiddag niet, weet je alles over gebed? Laat ik ook maar niet vragen, want ik weet niet wat er dan uitkomt. Heb je een gedisciplineerd gebedsleven? Dat is een spannende. Ik vraag, heb je verlangen om gebedsonderwijs te ontvangen? Zoals de discipelen. Dat vraag ik. Dat is het enige wat ik vraag. Heb je een verlangen om te leren bidden? Want als er een verlangen is, als er behoefte is, Weet je, de Heer kan zo van je kwijt. Dat is alleen maar zijn verlangen. Alleen het probleem in de eindtijd is... Laodicea, rijk en verrijkt... en aan geen ding gebrek. De Heer kan niks meer kwijt. Ook niet als het gaat om gebedsonderwijs. En ondertussen zien we dat de gemeente van de Heer Jezus... krachteloos is in deze wereld. Gaat zo weinig kracht, power van de gemeente uit. Hoe komt dat? Ik denk dat we een van de belangrijkste instrumenten... een van de belangrijkste tools die de Heer ons gegeven heeft... het gebed niet gebruiken en we de kracht ervan niet kennen. Ja, dan wordt mensenwerk. Dan word je gefrustreerd vroeg of laat, dan word je ook moe. Maar wat is het heerlijk om te bidden. En dat de Heer daarin zijn discipelen onderwijst. Hij zegt tegen zijn discipelen, we gaan even een verdiepingsslag maken. Dus wie onderwijst? De Heer Jezus. Hij praktiseerde wat hij leerde. En wat hij leerde... praktiseerde hij. Aan wie onderwees hij, gebedsonderwijs? Aan discipelen, niet aan leken. Dus zeg nu niet, ik ben volleerd. Ik heb van Jan mijn diploma gekregen. Mij valt niets meer te leren. Oh nee. Het is zo belangrijk dat wij blijven groeien in genade en kennis. Dat we blijven groeien ook wat betreft het praktiseren van gebed. Want het is een machtig middel, instrument wat God jou en mij heeft gegeven. En onthoud wel dit. Gebed heeft altijd te maken met relatie. Als je van iemand houdt, ik zal niet intiem worden. Maar als je verliefd bent, dan wil je graag bij elkaar zijn, toch? Dat is, ja, dat is geweldig. Dat is het mooiste wat er is. Dus je wil contact. Nou, dat geldt niet alleen als je verliefd bent, want dat zijn soms gevoelens die kan je geen naam geven. En soms is het ook heel dun, hè, flinterdun. Het gaat meer om houden van. Kijk, je moet niet van... naar de mate dat je elkaar langer kent, moet je meer van elkaar gaan houden. Dan zit het goed. Maar als je elkaar langer gaat kennen en minder van elkaar gaat houden, dan gaat er iets mis, hè? Kijk, verliefdheid, dat zijn gewoon vage gevoelens in je buik. Wel prettig. Maar je moet er niet te veel waarde aan hechten. Het gaat om houden van. Over hoogte en door diepte. En naar de mate dat je langer met elkaar omgaat, leer je elkaar dieper kennen, ga je ook vertrouwelijker met elkaar om, of niet? Nou, ik was een tijdje geleden 15 jaar getrouwd. Dat zegt meer over Annette dan over mij, denk ik. Dan weet je dat ook gelijk voordat er vragen over komen. Maar dat trek je langer met elkaar op. En op een gegeven moment heb je maar weinig nodig om elkaar te begrijpen. Net een knipje of een knipoog, dat is voldoende. Maar je wil elkaar ontmoeten. Je wil elkaar spreken. Je bent een eenheid. En daarvoor zet je ook tijd apart, toch? Moet je in investeren. Vrijdagavond ben ik beter uit eten geweest. En dan kom je nog meer tot elkaar. Je zal zeggen, na 15 jaar ben je uitgepraat. Nee, toch weer een avond gevuld. En we hebben er 3-4 uur gezeten. Dus dan ken je iemand al langere tijd. En nog steeds kan je een verdiepingsslag maken. Begrijp je wat ik bedoel? Hier vragen de discipelen, die reeds volgeling van Jezus waren, om een verdiepingsslag in hun gebedsleven. Daarom begrijp ik gisteren niet, soms zeggen ze het niet, maar ze stralen het uit, wij zijn volleerd. Dan zou ik zeggen, bekeer jezelf. Want je hebt er nog weinig van geleerd. Weet je, het leven met de Heer is altijd een leven van groei. Van ontwikkeling. Het is dynamisch, het is in beweging. Zodat die gemeenschap, die relatie groeit. En dat is waar de Heer jou graag in tegemoet komt. Maar hij zoekt vanmiddag naar verlangens. Heb je verlangen om die verdiepingsslag te maken? Ik las deze uitspraak, blijf er nog even bij. Gebed is geen methode... nog een strategie of een uiting van woorden. Het is een samenwerking met God door de Heilige Geest die in ons woont. Kijk, als je gebed zo gaat zien, dat is uitdagend. Het is een samenwerking tussen God en mij. Hij die door zijn geest in mij woont. Hij spreekt met me, hij spreekt tot me. Ik spreek met hem. Wonderlijk, hè? De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft zichzelf in Jezus Christus geopenbaard... en is in het hart komen wonen van allen die hem hebben aangenomen. En door diezelfde geest noem ik de schepper van hemel en aarde, mijn vader. En met hem ben ik in gesprek. Herkenbaar of niet? En dan moet je uiting aan geven. Het is toch vreselijk als je 15 jaar getrouwd bent en nooit met elkaar praat? Dat is geen relatie. Dan heb je werk aan de winkel. Nou, als jij zegt vanmiddag, ik ken de Heer, maar je durft je niet naar hem te uiten, dan is er werk aan de winkel. Ja, ik heb geen vrijmoedigheid. Nou, die doet het altijd goed, hè? Maar daar leg ik me niet bij neer. Want de Hebreeën schrijver, weet je wat die zegt? Wij hebben de vrijmoedigheid. Als je het niet gelooft, Hebreeën 10 vanmiddag nalezen. Wij hebben hem. Je hoeft niet te bidden om vrijmoedigheid. Wij hebben vrijmoedigheid. Weet je wat vrijmoedigheid inhoudt? Ik ben vrij in mijn gemoed om het te uiten. Dat is vrijmoedigheid. Die hebben we. Nou, dat is nogal hoge taal. Ja, maar hij voegt er iets aan toe, de Hebreeën schrijver. Op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Hebben wij vrijmoedigheid? Dus mensen die zeggen, ja, ik heb geen vrijmoedigheid. Nou, dan heb ik mijn antwoord altijd klaar. Dan zeg ik, oké, blader even mee in Hebreeën 10. Daar hoef je niet om te bidden, vrijmoedigheid. Die heb je. Op grond van het werk van die ander met een hoofdletter. Door wie wij de vrije toegang hebben tot de Vader. Je zegt, ik begin me een beetje ongemakkelijk te voelen vanmiddag. Want al die redenen die ik in mijn gedachten had om me niet te uiten in de samenkomst, die worden weggenomen. Nou, dat is de bedoeling ook. Dat je straks zegt, ik heb niks meer om tegen in te brengen. De Heer staat er nodig. Hij wil dat gesprek. Hij wil die relatie. En gebed is daar een bijzonder middel in. Nou, voordat ik naar mijn laatste punt ga, er zijn verschillende soorten van gebed. Daar ga ik niet veel over zeggen, maar ik wil het wel even noemen. Verschillende vormen van gebed. Soorten, type gebed. He, bijvoorbeeld in 1 Timotheüs 2 vers 1 heeft Paulus het over voorbeden. Heeft Paulus het over smekingen. Heeft Paulus het over dankzeggingen. Dat zijn al drie typen gebed. Maar je kan dat nog aanvullen natuurlijk. Hè? Er is ook bijvoorbeeld aanbidding. Aanbidding is ook een vorm van gebed. Er is gezamenlijk gebed, hè? In de samenkomst. Maar er is ook individueel gebed. Dat individuele gebed, daar gaat vanmiddag om. Dus allemaal vormen van gebed. En het is goed om daar onderwijs over te krijgen. Ooit heb ik in een gemeente een serie gedaan over de typen gebed. En dan sprak ik 3 kwartier, dan gingen we een bak koffie drinken. En daarna gingen we praktiseren wat ik had onderwezen. Dus als het over voorbeden ging, dan gingen we alleen maar voorbeden doen. En dan gingen we, dus ik gaf onderwijs over voorbeden, pauze, en dan gingen we voorbeden doen. Voorbeden heeft te maken met iets van die ander, hè? Niet met je eigen lijstje. Dus dat mocht dan niet. Als we het over aanbidding hadden, onderwijs over aanbidding, koffie drinken, daarna de Heer aanbidden. Dus we beginnen niet over mijn probleem. Begrijp je wat ik bedoel? We gaan de Heer aanbidden. Om je gewoon te oefenen in verschillende typen gebed. En dat was wel aardig. Ik had een keer een voorbeeld gebruikt dat heel veel mensen bidden altijd wilt u, wilt u, wilt u. Daar had ik iets van gezegd. Want de Heer Jezus leert in het Onze Vader niet wilt u. De Heer Jezus zegt, vergeef ons onze zonden. Geef ons heden ons dagelijks. Spreek vertrouwen uit. Dat is niet vrijpostig of zo. Dat denken mensen, dat is het niet. Dat is vrijmoedig. Dus de Heer Jezus bad nooit met wilt u. Dus ik had daar al over gesproken, wij aan de koffie, na de pauze, in groep uiteen. Er was een oudste die denkt, nou laat ik als eerste gaan bidden. Weet je waar die mee begon? Wilt u? Dat klinkt nou een beetje raar, maar heel die groep die schoot in de lach en eigenlijk was ik er wel blij mee. Want het punt kwam 2 keer zo krachtig binnen. En hij riep, nadat hij wilt u had gezegd, ach, zegt hij, ga ik weer. Het zat er zo diep in, hè. Daarom moet je leren om te bidden. We hebben er zoveel onderwijs in nodig. Nou, de laatste vraag. Ik heb iets gezegd over wie onderwijst. De Heer Jezus. Niet de minste, hè? Practice what you preach. 2. Aan wie onderwees hij? Aan leken? Aan onwetenden? Nee. Aan mannen die hem reeds volgden. Volgelingen, leerlingen, vertrouwelingen. Maar juist zij hadden een verdiepingsslag in hun gebedsleven nodig. Duidelijk, hè? En nou sluiten we af. Daar span je nog even voor in. Punt 3. Zonder tussenzang, de inhoud van zijn gebedsonderwijs. Wat zei die nou? Nou, daar gaan we als laatste even op inzoomen. Je zou kunnen zeggen, in dat stukje wat we hebben gelezen, noemt de Heer Jezus 3 gebedsvoorwaarden. Maar dat klinkt niet zo vriendelijk. Voorwaardelijk, toch? Dat vind je misschien niet fijn. Nou, laat ik het dan anders noemen. Gebedsrichtlijnen. Heer Jezus, u onze rabbi, wij uw discipelen, kunt u een aantal richtlijnen geven voor van de week als ik gebed ga praktiseren? Natuurlijk, zegt de Heer Jezus. Dat zei hij toen in Matthäus 6 vanmiddag, zegt hij tegen jou. Natuurlijk. De eerste. Dat is vers 5 natuurlijk. Als je nou bidt, mannen, broeders, zei hij. En hij zegt het tegen ons vanmiddag. Als je nou bidt, wees dan oprecht. Wees echt. En dit wist je natuurlijk al lang dat het er stond, maar daar moet je eens even over nadenken. Dat woord wat daar in het Grieks staat, dat kan je ook vertalen, wees geen huichelaar, wees geen schijnheilige. Of in de taal van 2019, wees geen acteur, wees geen toneelspeler. Doe je niet mooier voor dan dat je daadwerkelijk bent. Maar wees echt, als je met God praat, wees echt en oprecht. Nou, wat was het punt hier? In Israël was het gewoon om op vaste tijden te bidden. En men gebruikte dan ook vaak formulieren gebeden. Nou ja, als de tijd aanbrak en je was in de synagoge, dan was je op de place to be, zeg maar. Hè? Maar het kon ook zijn dat je op de straat liep en de tijd brak wel aan om te bidden. Nou, dan liet je alles vallen en dan begon je te bidden. Dan zei je dat formulieren gebed op. En sommigen vonden het eigenlijk heerlijk dat de tijd aanbrak. Dat ze niet in de synagoge waren, maar wel op de hoek van de straat. Want dan konden ze even etaleren wat ze allemaal in huis hadden. Dan hoorden Jan en alle mannen het, om Jan maar even te gebruiken. En daar gaat het fout. Daar gaat het fout. Het gaat niet zozeer erom dat vaste gebedstijden verkeerd zijn, of formulieren gebeden per definitie verkeerd, alhoewel ik daar ook wel bezwaar tegen heb. Ik ben opgegroeid met eigenlijk alleen maar formulieren gebeden. Ik hoor de klank nooit in mijn oren. Herken je dat? Ik wist niet van een vrij gebed. Was me niet nooit geleerd. Dat we niet aan dit vergankelijk leven kleven. Die bleef ook altijd hangen. Ja? En ik bedoel dat niet negatief schoppend naar mijn achtergrond of zo. Maar als wij onze kinderen niet voorgaan in vrije gebeden, leren ze ook niet te bidden. Dan ga je stel trouwen, bidden jullie. Ja, vinden we wel moeilijk. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag niet of je het moeilijk vindt, ik vraag of je het doet. Dat is belangrijk. Volgaan in het bidden. Niet de formulieren gebeden, maar de vrije gebeden. Kijk, als je dan verkering hebt, dan moet je je lichaam niet gaan verkennen. Dat komt wel goed meestal. Moet je voor later bewaren. Maar je moet gaan bidden met elkaar. Ja, maar dat vind ik eng. Dan stotter. Nou, dat geeft toch niet? Je hebt toch geen geheim? Als die nou stottert, dat maakt toch niet uit? God kijkt het hart aan, ziet het hart. Dat zijn de meest kostbare momenten. En met dat eerste, je lichaam verkennen, daar komen vaak problemen van. Ik denk dat het hier niet anders is in deze regio. Maar door samen te gaan bidden, worden bolwerken geslecht. Is dat mooi? Nou, een tip, hoef je niks voor te betalen. Krijg je zo gratis mee vanmiddag. Bidden. Praten met God. Maar voor ook die vrije gebeden. Maar hier ging het dus om die vaste tijden. En als je dan bad op de hoek van de straat, dan zagen de mensen wel hoe je, of wat je in je mars had. Maar weet je, als je in het openbaar bidt, dan moet je je altijd afvragen, wat zijn mijn motivaties, motieven? Wat zijn mijn intenties? Waarom doe ik iets? Waarom doe ik iets niet? Dat geldt trouwens ook als je hier staat. Voor alles wat je in de gemeente doet, stel jezelf de vraag, waarom doe ik iets wel? Of waarom doe ik iets niet? Als jij het doet om van de mensen gezien te worden, moet je er vandaag mee stoppen, je bekeren en misschien over 2 maanden terugkomen. Want dan heb je jezelf op het oog. En dat is waar Jezus je voor wil bewaren. Wees echt, wees oprecht. Toets je intenties. Waarom doe ik iets? Waarom doe ik iets niet? Ook als je bidt. Dus zelfonderzoek is belangrijk. Hebreeën 10 vers 22 staat, laten wij tot God naderen met een waarachtig hart. Een van de redenen, luister goed, waarom er weinig kracht van de gemeente vandaag uitgaat, is onechtheid. Is huichelarij. En als je huichelt en niet echt bent, dat wil zeggen dat de buitenkant niet overeenkomt met de binnenkant en de binnenkant niet met de buitenkant, dan ben je onecht. Dat noemt de Heer Jezus geveinsd of huichelachtig. Weet je, daar prikken mensen doorheen, zeker kinderen. Als je als vader niet oprecht bent. Kijk, het werkt natuurlijk niet als je heel de dag met VI op de bank zit en je voet op de tafel en je kinderen aanspoort om te gaan bidden. Landt het of niet? Ja, jullie lezen geen VI natuurlijk. Nou ja, dat is ook weer een zegen misschien. Maar begrijp je? Dat is belangrijk. Wat zien ze in ons? Zien ze in ons een leven van gebed? Ben je echt? Ben je oprecht? En God ziet het hart aan, Psalm 139. Dus dat is het eerste. Tweede, wat hij noemt in vers 6 is, zorg voor een privévertrek. Zo'n afgesloten ruimte. Als je nou de kracht van gebed wil ervaren, en dan gaat het hier natuurlijk om persoonlijk gebed, zorg ervoor dat je een binnenkamer hebt. Weet je wat er in het Griek staat? Dat is wel aardig. Daar staat een voorraadkamer. Heb je zo'n voorraadkamer? Als de wanden van jouw huis, als de wanden van jouw slaapkamer, zouden kunnen getuigen. Ja, dat is een enge vraag, hè? Wat zouden ze dan getuigen? Zouden als jou, de wanden van jouw slaapkamer kunnen spreken, zouden ze spreken over jouw leven van gebed? Dat zou mooi zijn. Zo'n binnenkamer. Laat ik dit voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik ben 20 jaar geleden tot geloof gekomen. En ik ben de jongste van ons gezin. En toen ging ik aan het avondmaal. Als jongste. Maar ja, dat vond ik best moeilijk om dan te vertellen wat er allemaal in je omging. Hè. Ik wist dat het echt en oprecht was. Maar ja, om daar nou uiting aan te geven, vond ik best moeilijk. En ik studeerde in Rotterdam. En studenten die hebben echt een heerlijk leven. Ik bedoel, je hoeft amper wat te doen. Prachtige tijden. En ik was ook altijd vroeg klaar. Maar toen kwam ik tot geloof. En toen dacht ik, weet je wat, ik ben op tijd thuis. Ik ga heerlijk bidden. En mijn vader, helaas leeft hij niet meer. Die kwam als hij uit zijn werk kwam altijd even bij mijn kamer langs. En wij hadden van dat hoge tapijt. Dus je hoorde die deur open gaan, weet je wel. En ik moet eerlijk verklappen, ik was aan het bidden. En ik ging altijd op mijn knieën. Zeker als je groot bent, is het goed om je iets klein te maken, hè. Op mijn knieën. En ik moet je eerlijk vertellen, mijn vader was halverwege de trap, toen had ik al amen gezegd. Maar ik denk, weet je wat, ik blijf zitten. Want hij komt nagenoeg altijd even binnen. En ik kon moeilijk vertellen wat er in mijn hart omging, hè? Misschien herken je het. Maar ik denk, als hij nou ziet dat ik bid, dan ziet hij een stijl van leven in mij, waardoor mijn leven wordt gekenmerkt. Ik kan het niet allemaal onder woorden brengen, maar mijn houding zegt ook iets, toch? Toen Paulus tot geloof kwam, vertrouwden ze hem niet. Is het wel echt, want hij moord de gemeente uit. En wat zeiden ze toen? Zie, hij bidt. Hij heeft een biddende houding gekregen. Hij verwacht het niet meer van zichzelf. Mijn vader komt naar boven en precies wat ik dacht, hè. Ik hoorde de deur over het tapijt opengaan. Ik denk, prijs de Heer met blijde galmen. En hij bleef even open en dan ging de deur weer dicht. En ik stond op. Ik zei, dank u Jezus, ik kan het niet zo goed onder woorden brengen allemaal. Maar hij heeft iets gezien wat de kern van mijn leven is. Ik heb een binnenkamer. Je zou zeggen, moet je altijd tussen vier muren bidden dan? Nee, dat hoeft helemaal niet. Jezus bad op een berg, de Olijfberg. Jezus ging het veld in, dat bad hij. Welk punt maakt hij? Hij heeft het niet zozeer over de plaats van afzondering, maar hij heeft het over de afzondering. Begrijp je wat ik bedoel? Zonde je af om dat contact met hem te zoeken. Ik heb vrijdagavond heerlijk gegeten met Annette, maar in mijn drukke bestaan heb ik ervoor moeten kiezen om die avond te plannen. Anders komt het er niet van. Herken je dat? We gaan er gewoon vastleggen. En er komt niets op ons pad wat die afspraak gaat verstoren. Herken je dat? Zo moet je het ook met God doen. In het natuurlijke vind je het normaal, toch? Als je een goede zakelijke deal op het oog hebt, dan zeg je, nou, die afspraak ga ik plannen. Want dat wordt een deal. Die gaan we in de agenda zetten. In een relatie vinden we het vaak ook nog wel normaal. Iets leuks gaan doen samen. Maar als het gaat om het leven met de Heer, dan kunnen we in één keer niet veel meer. Nou, dan moet je ook gaan plannen. Ik ga eerst de Heer zoeken. Ik ken een oude broeder die zei, voordat ik mevrouw spreek, 's ochtends, spreek ik eerst de Heer. En weet je, ik heb een zakelijke instelling. Ik wil graag altijd eerst 20 mailtjes beantwoorden. Als eerste op de dag. En dan ga ik eens bidden. Nou ja, dan kom ik soms gefrustreerd bij de koffie bij net. Ze zegt, gaat het niet erg? Nee joh, die man die uit dit en die gooit dat maar over je heen. En dan kom ik in één keer tot de overtuiging. Ja, ik heb ook een verkeerde volgorde gehanteerd. Want als je nou eerst de Heer zoekt, in die binnenkamer, in de afzondering, heb je een zacht hart, weet je dat? En dan kunnen er zoveel scherpe dingen op je afkomen, maar dan neem je het niet in je vlees op, dan neem je het in de geest op. Ja, ach, ook vervelend dat die man zich zo moe uitte. Je krijgt medelijden met hem. En dan antwoord je in de gezindheid van Jezus terug. Is dit herkenbaar voor je of niet? Of jullie doen het altijd al zo? Nou, ik heb het geleerd. Eerst die afzondering zoeken. Jezus zegt het niet voor niks in deze tijd. Druk toch of niet?
Ik erger me soms aan het woord druk. En ik gebruik het zelf ook. Ik was ooit op vakantie, toen zat ik nog in de makelaardij. Toen was ik allemaal aan het ijsberen rondom ons huisje. Gingen we op vakantie, was ik 1-2 dagen weg. Dan begin je net, hè? Dus Annette, die werd er helemaal niet goed van. Joh, zei, wat ben je allemaal aan het ijsberen, man? Ik moest gewoon in de vakantie komen. Ik kwam er gewoon niet in. Ik zat nog met een klant in mijn hoofd en een belletje in mijn hoofd. Ik kwam niet in de rust. Nou ja, zij werd er helemaal niet goed van natuurlijk. Begrijpelijk, maar ik had het eigenlijk geen eens door. Maar zo moeilijk komen we in de rust. Jezus zegt, wees allereerst oprecht, wees echt. Laat de buitenkant de binnenkant zijn en de binnenkant de buitenkant. Dat is als eerste. En twee, zorg voor een plaats van afzondering. Kies ervoor, plan het. Zoek de Heer en leef. Vanuit die gemeenschap met hem, kind er leven. En voor de relatie, die aardse relaties, vinden we het logisch. Maar geestelijk moet je het ook overzetten. Die contacten met hem, die verander je. Henk Binnendijk heeft dit gezegd. Je moet de smaak van de omgang met God te pakken krijgen. Zo is het. Je moet niks. De Heer wil iets aan je kwijt. Dat is iets heel anders. Dat is een interessant leven. Nou, dan gaan we naar het laatste. Dat is vers 7. En dat is ook een belangrijke. Wat staat daar? Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden. Nou, sommigen die springen nou op van vreugde natuurlijk. Je ziet, ik ben een man van weinig woorden. En de Heer Jezus die begrijpt me. Niet te veel omhaal van woorden. Ik ben gewoon een man van weinig woorden. Ja, de vraag is of hij dat bedoelde. Waarom? Nou, lees het maar na Lucas 6 vers 12. Daar lezen we van Jezus die een hele nacht doorbad. Dat waren behoorlijk wat woorden, of niet? Jezus bad een hele nacht, dus hij bedoelt niet zozeer dat hij lange gebedstijden afwijst. Dat bedoelt hij niet. Wat bedoelt hij dan wel? Nou, het gaat hem om een gebed dat to the point is. Daar gaat het om. Concreet, geen omhaal van woorden. Je kan vanuit het Grieks het zelfs vertalen. Ja, schrik niet, is geen kanseltaal, maar ja, het is niet echt een kansel. Zwam niet. Wees to the point. En het heeft ook betrekking. Herhaal niet voortdurend dezelfde woorden. Sommige mensen bidden en aan het begin van de zin noemen ze Heer, aan het einde van de zin Heer, aan het begin van de zin Heer, aan het einde van de zin Heer. Dan wordt de naam van de Heer bijna een stopwoord. En het is heel gevoelig om mensen daarop aan te spreken. Daarom leg ik het maar even in de gemeente. Wie de schoen passen, die trekken hem aan. Maar je moet oppassen dat je niet in stopwoorden vervalt. Of woorden gaat herhalen. Pas op voor herhaling. Trouwens niet alleen met gebed, hè? Sommige liederen heb ik dat ook. Dat lijkt je zelfs mantra's aan worden. Worden bijna mantra's. Die voortdurende herhaling. Waarbij je op een gegeven moment niet meer bewust bent wat je zingt. Je hart is er niet meer bij. Nou, dan doen we gewoon een dingetje. Nee, maar altijd, ook als we zingen, als we bidden, wees bewust wat je zingt. En ik weet ook wel de techniek in de aanbidding. Ik loop inmiddels een poosje mee. Maar toch moet je daarvoor oppassen. Want dan worden het loze woorden, lege klanken. Wat niet meer voortkomt uit een oprecht hart. Het gebruik van veel woorden kan ook duiden op een gebrek aan geloofsvertrouwen. Je blijft maar herhalen, hè? Maar de Heer is niet doof. En dat bedoel ik met eerbied gesproken. Mijn kinderen, die zijn nog wel eens ondeugend, dan hebben ze een vraag aan me. En dan stellen ze die vraag op 3 manieren. Met verschillende woorden. Dan denk ze, ja, pa, de eerste heeft die helder wat ik vraag. Maar bij de derde zal die wel zeggen, nou, doe maar. Alsof het een hele andere vraag is als vraag nummer 1. Ik zeg, wat zijn jullie nou voor spelletje aan het spelen? Ik zeg, dit zijn 3 exact dezelfde vragen, alleen je gebruikt andere woorden. Dus je herhaalt woorden om het maar bij mij binnen te krijgen of zo. Of dat ik eraan tegemoet kom. Maar op de eerste vraag was mijn antwoord nee, dat is op de derde ook zo. Welke woorden je ook gebruikt. Want het gaat om dezelfde zaak. Ik hou er ook van dat mijn kinderen to the point zijn. Soms draaien ze. Ik zeg, maak dan maar je punt. Waar wil je naartoe? Maar een beetje eerst, hè, weet je, die grond voorbereiden, hè, dat het goed binnenkomt. Nou, dan voel je het al aan. De Heer wil geen omhaal van woorden, maar to the point bidden. En dat is belangrijk. Geen herhaling. Kort, krachtig, overtuigd, in geloof. Vanuit de juiste gezindheid. In de stilte van je kamer. Of van de bossen, of van het weiland. Ik weet niet waar je allemaal bidt. Maar is toch mooi? En dan zijn we niet meer gebonden aan plaatsen.
Want de Heer Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Wij zijn niet meer gebonden aan plaatsen, aan bergen, aan steden, zelfs niet aan Jeruzalem. Aan bergen ook niet meer. Ik zit vaak heerlijk te bidden in mijn auto. Of op de fiets. Of al wandelend. Ik leef onder het nieuwe verbond door de kracht van de geest. Online met mijn hemelse Vader. Hij nodigt me uit. En hij zegt, dit zijn de richtlijnen. Wees oprecht. Zorg voor plaatsen van afzondering, waar dat dan ook is. Dat we even samen zijn. En to the point, hè. Gewoon aangeven dat wat op je hart is. Niet draaien. Geen omhaal van woorden. Ik moet afsluiten. Nou voegt de Heer Jezus één bijzondere zin toe. En wat is die zin? Dat vond ik als kind al apart. Daar staat, want je Vader weet wat je nodig hebt. Nou, dan zijn er een aantal in Kesteren die zeggen, nou Jacques, dat is voor mij de zin dat bidden vanaf vanmiddag stopt. Hij weet het toch al. Is niet meer nodig. Dan begrijp je het niet. Want ik ben 15 jaar getrouwd, heb ik gezegd, om het voorbeeld maar even aan te halen. Maar ik wil nog steeds dat contact. Ik wil nog steeds die relatie verdiepen. Ik wil nog steeds die gemeenschap, toch? Zoiets kostbaars, dat koester je, dat hou je vast. Dus ondanks dat hij weet wat ik nodig heb, wil hij het graag uit mijn eigen mond horen. Ik weet soms ook wel wat mijn kinderen nodig hebben. Maar het is toch heerlijk als ze het liefdevol komen vragen. Dat bouwt aan de relatie, dat verdiept. En dan ben ik nog meer geneigd om het te geven. En dit is het. Hij weet wat we nodig hebben. Toch wil hij erom gevraagd zijn, om het maar even bevindelijk uit te drukken. Maar dat is wel mooi. Dat is wel waar. En hier zie je dat. Hij wil ons dicht bij hem hebben, in de afzondering, met de juiste gezindheid en oprechtheid van ons hart. Bidden veronderstelt dat je een relatie met God hebt. Het is een uiting, een tool, een instrument. En dan heb ik nu alleen nog maar gesproken over persoonlijk gebed. Soms dan hoor je wel eens dat er een tijd lang ergens voor gebeden is. En dan wordt iemand genezen, of er is uitkomst in een bepaalde situatie, of een situatie wordt omgekeerd. En dan zeggen sommigen, tjoh, dat had ik nou niet verwacht, zeg. Daar sta ik toch van te kijken dat dat gebeurd is. En dan heb je andere mensen, nou, het is voor mij ook geen verrassing dat je het vertelt. Ik denk, wanneer zou die komen om te vertellen dat dat gebed verhoord is? Nou, dat getuigt van een gebedslast. Want die persoon zegt, ik was er gewoon een hele tijd mee bezig. Het verbaast me niets dat God verhoord heeft. In 1904, 1905 brak er opwekking uit op Wales. En Ivan Roberts, die was daarbij aanwezig. Dat bundeltje van Johannes de Heer, die blauwe bundel, die is overkomen vliegen uit Wales. En die is aangevuld met liederen, maar die is daar eigenlijk ontstaan. En er waren twee oude zusters van in de 80. Die waren jarenlang voor opwekking aan bidden. En Ivan Roberts bezocht 14 jaar lang de bidstonden voor opwekking op Wales. Ik weet niet hoe lang jullie al voor de Betuwe bidden, maar nog geen 14 jaar, dat geloof ik niet. Maar hou vol, hè. En hij bleef volharden, 14 jaar lang. Hij zegt, ik wil elke bidstond aanwezig van zijn, want stel voor dat God opwekking heeft, ik ben er niet. Kijk, dat is taal naar mijn hart. Volharden, totdat. En hij hield vol, God gaf de opwekking. En toen gingen er een aantal mensen naar die oudere zusters toe. En die zeiden, opwekking is uitgebroken. Verbaast ons niks, we wisten het al. Ze wisten de tijd nog te noemen ook. Want ze hadden gebedslast van de Heer ontvangen. Ze hadden volhard daarin. Ze hadden doorgebeden. En de Heer had de innerlijke overtuiging gegeven. En nu geef ik opwekking. Dus het bericht kwam. En het was voor hen geen verrassing meer. Ze waren er wel blij mee. Dat is iets anders. Maar het was geen verrassing meer. Waarom niet? Ze hadden de afzondering gezocht. Gebeden vanuit oprechtheid van hun hart. To the point. We hebben opwekking nodig, eerst enige antwoord op alle afval en verval, ook vandaag. En de Heer had antwoord gegeven. Mooi, hè? Ze keken er naar uit. Omdat wat in het verborgene bij God gebracht was, in het openbaar te zien gebeuren. En daar sluit ik mee af. Want weet je, vandaag is bijna alleen maar interessant in de gemeente wat op het podium gebeurt. Ik heb iemand leren kennen die zegt, nou, als ik niks kan doen wat op het podium plaatsvindt, dan doe ik niks in de gemeente. Nou, dan moet je heel snel gaan bekeren. Begrijp je wat ik bedoel? Bijna alleen dat wat op podium plaatsvindt. Dat is interessant voor mensen om te doen. Dan willen ze wel dienen. Ja, dat zien de mensen. Eer, roem en status. Maar weet je, ik hoop dat je vanmiddag zegt, nou laat mij maar in het verborgen actief zijn. Want ik heb nou een geheim ontdekt. Matthäus 6 is voor mij de les. Ik heb een plaats in het verborgene. En wat ik in het verborgene bij de Heer bekend maak, hij ziet in het verborgene, staat niet in het RD, staat ook niet in het ND, laat staan in het AD. Maar hij weet het. Mijn strijd, mijn last. En ik bid erdoor. En hij zal mij in het openbaar vergelden. Nou, die laatste getuigenissen die ik vertelde, die getuigen daarvan. Ik hoop dat je niet alleen enthousiast wordt van wat op podium gebeurt, maar dat je zegt, Heer, wat bijzonder dat ik als volgeling, als leerling en vertrouweling van u een instrument heb ontvangen waardoor u verandering brengt in deze wereld, in situaties, in personen. Ik las deze uitspraak. Het gebed beweegt de hand die deze wereld regeert. Hem is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Ik bid dat God hier in deze gemeente uitstort en in jouw persoonlijk leven de geest van genade en van gebed, zodat er hier op de Betuwe iets gaat gebeuren. Dat de Betuwe zal weten dat de God van de Bijbel de levende is. En dat hij zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, zijn Zoon. Laten we de Heer daarvoor danken. Heer Jezus, u bent degene die ons vanmiddag onderwijs gaf. En wij als uw discipelen zaten aan uw voeten. Wij willen u daarvoor danken. En we hebben gekeken naar de inhoud van uw onderwijs deze middag. Kort en krachtig. Drie punten. Wees oprecht. Wees echt. Zoek de afzondering, waar dat dan ook is, om samen met mij te zijn. Bid to the point. En gebruik geen omhaal van woorden. Wat heeft u bidden toch eenvoudig gemaakt? Ik wil u zo danken, Heer, dat we op grond van het offer van de Heer Jezus een vrije toegang hebben om tot u te naderen, persoonlijk en als gemeente. En laat deze boodschap, die zo eenvoudig was, een middel zijn dat ook hier broeders en zusters loskomen, vrijkomen, om hun hart naar u uit te spreken. En naar elkaar uit te spreken, zodat hier een open, intieme, liefdevolle atmosfeer zal zijn. Waar u doorheen kan werken. Niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer. Wij hoeven niet te bidden om vrijmoedigheid. Hebreeën 10 zegt, wij hebben vrijmoedigheid om tot u te naderen. En u bent ons voorgegaan, Heer Jezus. Goed voorbeeld doet goed volgen. Amen.